Ik wil eigenlijk eens beginnen met vanmorgen een vraag te stellen. Zou iedereen die jonger is dan 20 jaar even willen gaan staan? 4, 5, 6. Dankjewel, jullie mogen weer gaan zitten. We gaan vanmorgen nadenken over de geschiedenis van een jongen die zo oud is als jullie. En waarschijnlijk nog iets jonger dan de meeste die ik zag staan, want hij was 15. Het thema is als je gedwongen wordt je aan te passen. En ik lees met jullie, en dat staat niet op het scherm, dus als je mee wil lezen, dan mag je dat opzoeken. In het eerste hoofdstuk van Daniël. Een bekend gedeelte en daar gaan we vanmorgen een aantal lessen uit proberen te trekken voor onszelf. Aan het Babylonische Hof staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling boven. En ik lees dus uit de Nieuwe Bijbelvertaling. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en hij belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Siniar, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspanas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voornamelijke afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn. Aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. En na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeneug gaf hen andere namen. Daniël noemde die Belsazar, Hanania Sadrach, Misach, Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeneug toestemming zich aan de spijzen van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeneug Daniël gunstig gezind was. Toch zei de hoofdeneug tegen hem, ik ben bang voor mijn heer, de koning. Hij heeft bepaald dat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeneug aan hem en aan Hanania, Misael en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. En aan het eind van de 10 dagen zagen ze er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hen alleen nog groenten. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Tot zover. Een redelijk bekend gedeelte, denk ik, voor de meeste van ons. Wat eraan vooraf gaat is dat Israël als volk in verval was geraakt. Moreel verval, je zou ook kunnen zeggen geestelijk verval. De immoraliteit had toegenomen. De onrechtvaardigheid onder het volk was toegenomen. En profeten als Hosea, Zefania, Jeremia hadden eigenlijk allemaal al gewaarschuwd voor wat er zou gaan gebeuren als het volk zich niet zou gaan bekeren. En het volk bekeerde zich niet. Ze hadden gewaarschuwd, we gaan onze vrijheid verliezen. We worden straks overheerst door vijandelijke machten. En in 586 was de inval daar. Het Babylonische Rijk, een van de grootste wereldrijken in die tijd, viel Israël binnen. En we lezen in 1 of 2 zinnetjes, vers 2 en 3, wat er gebeurde. Een deel van het volk werd weggevoerd. Ongeveer 1/4, lezen we uit andere geschriften. Jeruzalem werd verwoest, bleef achter en ongeveer een kwart, en dat staat hier ook niet, maar dat weten we uit andere geschriften, een kwart van de inwoners van Israël werd meegevoerd naar dat Babylonische Rijk. En dat was niet voor even, maar daar ontstond dus een alternatieve Joodse gemeenschap. Waarvan sommige jonge mensen nooit meer in Israël waren geweest. Simpelweg omdat ze geboren werden nadat hun ouders waren weggevoerd. Wat maakt deze geschiedenis zo bijzonder? Nou, ik denk dat we hier iets zien van hoe een jonge vent, zoals net de jongelui die hierop stonden, op een bijzondere manier wordt gebruikt door de Heer God. En dat in omstandigheden waarvan ik denk dat wij er in ons land ook steeds meer mee te maken krijgen. Een van die jongens was Daniel en uit andere geschriften weten we dat hij ongeveer 15 jaar oud geweest moet zijn op het moment dat deze geschiedenis zich afspeelt. Hij was zeer waarschijnlijk al langere tijd gescheiden van zijn ouders. In ieder geval, vanaf het moment dat deze geschiedenis begint, wordt hij losgeweekt uit de gemeenschap waar hij vandaan komt. Een jonge knul, een tiener nog. Wat komt daarvan terecht? Wat gaat er gebeuren? Deze jonge man die op 15-jarige leeftijd al hele bijzondere beslissingen neemt, die eindigt zijn leven op 85-jarige leeftijd als de op één na machtigste man ter wereld. Daniel is ongeveer 85 jaar oud geworden en op dat moment was hij onderkoning van het Rijk, waarin ook zijn koning, dat was niet Nebukadnezar, want Daniel heeft onder 3 koningen gediend, op dat moment heer was. Eerst heeft hij onder Nebukadnezar gediend, dat is hier, en daarna Belshazzar, en daarna een koning die meerdere namen heeft, maar meestal bekend staat onder Darius. Hoe komt dat God deze jonge man zo gebruikt heeft? Nou, ik denk dat we hier de beginfase zien van waar wij allemaal mee te maken krijgen in ons land, meer en meer. Want Daniel wordt getoetst. Daniel wordt getest. En God laat als het ware zien door al de testen heen, en dit is niet de enige, we zien er meerdere in het boek Daniel, wat er in het hart van Daniel leeft. In Spreuken 17 vers 3, en je mag doorklikken. In Spreuken 17 vers 3, daar zien we iets heel bijzonders. Want ook wij zitten in een situatie, of dat je nu 15 jaar bent, of 25 of 45 of ouder, maakt niet uit. Wij zitten continu in een situatie waarin God ons hart toetst. Spreuken 17 vers 3 zegt: de smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud en de Heere toetst het hart. God kan Daniel zegenen nadat Daniel zijn test die hij heeft gekregen van de Heere God op een goede wijze heeft doorstaan. En hoe wordt Daniel getest? Nou, daar gaan we straks naar kijken. Maar God wil weten wat er in ons hart omgaat. God laat dingen in ons leven toe die in de regel niet aangenaam zijn om te kijken van wat voor keuzes gaat deze man, gaat deze jongen, gaat deze vrouw of dit meisje maken. God wil ons testen op allerlei mogelijke manieren. En Daniel wordt hier getest. Waar worden wij op getest? Nou, bijvoorbeeld op trouw, om maar even terug te grijpen waar we net over hadden. In hoeverre zijn wij trouw aan de Heer en trouw aan de mensen die Hij over ons gesteld heeft? Hij toetst ons op onze loyaliteit. Hij toetst ons op onze integriteit. Hij toetst ons op nederigheid. Hij toetst ons op vrijgevigheid, op karakter. En wij zitten continu in een positief bedoelde school, waarin God zegt, oké, laat maar zien wat er in je hart leeft. Voor Daniel gold, en die tekst staat ook op je uittreksel, hetzelfde als wat Paulus later zegt, wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft, en let op wat eraan staat, gekeurd, je mag doorklikken, God ons waardig heeft gekeurd, niet om mensen te behagen, maar wel God te behagen die mensen doorgrond. Daniel slaagt gedurende zijn leven, elke keer als God toestaat dat hij in een test komt, laat Daniel zien, weet je, ik ben trouw, ik ben loyaal en God vertrouwt hem uiteindelijk zoveel toe, omdat hij weet dat Daniel het goed kan handelen. In het Oude Testament is er niemand die zoveel te horen en te zien heeft gekregen van de Heere God als Daniel met betrekking tot het einde van de wereld. Met name na Daniel 5 en 6 zien we de, ja, je zou kunnen zeggen, de openbaringen van het Oude Testament. We zien hoe dat God aan Daniël zijn visie openbaart ten aanzien van de toekomstige wereldrijken. En God test ons ook om te laten zien wat wij kunnen. En dat is goed om je te realiseren. Aan alle grote veranderingen in ons leven gaat een geestelijke test vooraf. De smeltkoets, zagen we net, die toetst het zilver. De oven toetst het goud. De Heere toetst het hart. En wij leven net als Daniël in een meer en meer geseculariseerde samenleving. Klik maar door. Zomaar even wat titels waarin we kunnen zien dat we langzamerhand allang geen christelijke natie meer zijn. Allang niet meer. Er was een tijd dat 80% van de Nederlanders zich tot een kerk rekende en 50% van de Nederlanders nog naar een kerk ging. Ik zag even dat Uithoorn heeft ongeveer 30.000 inwoners. Hoeveel mensen zouden er vanmorgen in een kerk zitten waar de Bijbel open gaat? Maak eens een schatting. Maakt me niet eens uit als het maar een kerk is waar de Bijbel open gaat. Hoeveel zouden dat er zijn, denkt u, hier in deze stad? Wie? 700 hoor ik hier. 800. Kijk aan, 700, 800 op een gemeenschap van 30.000. Nou, er zullen er misschien nog een paar naar andere plaatsen gaan, maar misschien komt u ook weer uit een andere plaats hier naartoe. Dus laten we dat tegen elkaar wegstrijpen. Minder dan 1000 mensen die nog in een kerk zitten op een gemeenschap van 30.000. En we zien langzamerhand om ons heen dat deze wereld volkomen geseculariseerd is. En wij inderdaad een klein kuddeke vormen wat, en dat is niet zielig bedoeld, maar een stukje realiteit, wat overgebleven is. En ik verwacht niet, en dat is geen kwestie van somber zijn, ik verwacht niet dat daar op korte termijn verandering in komt, tenzij God op een bijzondere manier ingrijpt. En u, jij en ik, zeker als we actief zijn in de samenleving, zullen steeds meer geconfronteerd worden dat, en ik pak maar even het voorbeeld, linksboven, dat het kerstfeest straks geen kerstfeest meer mag heten, maar winterfeest. Want daarmee hebben we het geseculariseerd. En dat het paasfeest, het eierenfeest of het maakt niet uit, feest gaat heten. Maar we zien langzamerhand alle christelijke uitingen naar de rand van de samenleving gedrongen worden. Het mag nog wel, maar laten we alsjeblieft politiek correct denken aan onze eigen religie, zoals dat dan heet, maar parkeren. Niet zelden ten gunste van andere religies. Goed, hoe gaat Daniël om met datgene wat hij, ga maar verder, hoe gaat Daniël om met datgene waar hij mee te maken krijgt? Nou, je zou dit kunnen noemen, dit is een indoctrinatieprogramma. Want er gebeurt nogal wat in dat leven, nee, ga maar even terug, in het leven van Daniël. Hij krijgt om te beginnen te maken met een andere taal, want hij moet de taal van het land leren. Hij was waarschijnlijk opgevoed door zijn ouders met de Hebreeuwse taal en hij moet de taal gaan leren van het Babylonische Rijk. Hij krijgt te maken met een andere cultuur, met nieuwe gewoonten, met een nieuwe religie. En dus ook met nieuwe namen. En weet je wat de opdracht was? Pik de beste tieners eruit. Dat was wat de koning had gezegd tegen zijn hofhouding. Pik de beste tieners eruit. Maakt niet uit van welke natie, onze eigen Babylonische of die van de Joodse, als het maar knappe jongens zijn, als ze maar een goed verstand hebben, et cetera. En dan ga ik ze vrijmaken van hun eigen taal. Dan ga ik ze losmaken van de Bijbel. Uiteraard niet in de vorm zoals wij die hebben, maar datgene wat de Joden op dat moment wel hadden. En dat waren ze in ieder geval de eerste 5 boeken van Mozes. Ik ga ze nieuwe gewoonten leren. Ik ga ze een nieuwe religie geven en nieuwe namen. Want zij zijn de toekomstige dienaren van mijn koninkrijk. En die andere taal, dat is duidelijk. Die andere cultuur is ook duidelijk, want daar was geen plaats voor de God van de Bijbel. Die nieuwe gewoonten, daar zegt dit gedeelte niet zoveel over. De nieuwe religie, dat was uiteraard de religie die op dat moment in Babylon de meest bekende was en die ook aan het hof van de koning beleden werd. En de nieuwe namen, en die geven misschien nog wel het meest weer. Want staat er in onze Bijbelvertaling, Daniël werd Belsazar genoemd. Nou, Daniël betekent God is mijn rechter. En weet u wat Belsazar betekent? Belsazar betekent Baal beschermt mij. Want in het woordje Belsazar zit dus de naam van de God van Baal. Hanania betekent God is genadig. En weet u wie Sadrach was? Sadrach was de maangod, de god van de maan. Misael betekent wie is als God. Terwijl Mesach was de vruchtbaarheidsgod. En Azaria betekent God heeft me geholpen. En Abednego betekent ik ben een dienaar, een slaaf van Nego. En Nego was ook een van de goden. Dus u ziet hoe dat er ook in de namen alles wat deed denken aan de Joodse cultuur in één keer werd weggenomen en ze kregen nieuwe namen die als het ware hen direct plaatsten in de heidense cultuur waarvan de koning zei dat is de cultuur waar ik jullie als het ware in wil plaatsen. En je krijgt ook nog een nieuw dieet. Een nieuw dieet. Je mag doorgaan. Een nieuw dieet. En nog eentje. En Daniel weigerde het voedsel. Dat indoctrinatieprogramma, dat weigerde hij in die zin niet. Maar, en daar ga ik straks op in, hij weigerde wel het voedsel. Want Daniel realiseerde zich op dat moment, weet je, als ik daar ook in meega, dat is een totale hersenspoeling. Een brainwashing. Dat is een totale assimilatie aan datgene wat ik niet ben en niet wil. Je krijgt je eigen coach als je meedoet aan het programma. En dat was meneer Aspenas. Dat was de coach van de jongens. Die was verantwoordelijk voor dat hele programma. Voor het onderwijs, voor de andere cultuur en dus ook voor het eten. En dan zegt Daniel, liever niet. Als eerste, waarom zei hij dat? Nou, ik heb drie dingen opgeschreven. Mogelijk om praktische redenen. Want het voedsel van de koning, de spijzen van de koning, de drank van de koning, waren zeer waarschijnlijk niet de meest gezonde. Heel praktisch. Je zou kunnen zeggen, het waren niet zelden eet- en drinkfestijnen met heel veel ongezond voedsel. En ik weet niet hoe dat eruit gezien heeft. Maar in ieder geval wellicht dat dat ook een van de redenen was. De tweede reden waarom die weigert dat voedsel is cultureel. Het was niet het door God voorgeschreven koosjere voedsel. Mogelijk was er varkensvlees in verwerkt. Mogelijk hazen, vissen en allerlei andere diergerechten. Waarvan David wist dat is onrein. Dat is wat mij niet toegestaan is. En misschien de belangrijkste reden, geestelijk. Want het was een geestelijke aanval op zijn Joodse identiteit. Je zou kunnen zeggen, als hij daarin was meegegaan, dan had hij zich laten reprogrammeren. Ze moesten namelijk ook hun geestelijke identiteit vergeten. De koning wilde niet dat ze als het ware Joodse invloeden meebrachten. Nee, ze moesten helemaal hergeprogrammeerd worden. En in de Statenvertaling staat er zo mooi dat hij zich weigerde te verontreinigen met het voedsel van de koning. We komen daar straks op terug. Sorry, zei hij eigenlijk op een hele beleefde manier, dit voedsel is niet goed. Nou, misschien zult u zeggen, wat moeten wij daarmee? Nou, ik denk dat voor ons andere voedselregels gelden. He, er staat in 1 Timotheüs 4, vers 3 tot 5, dat alles wat God gegeven heeft, mag je met dankzegging eten. Met wijsheid zou je ook kunnen zeggen. En in Matteüs 15 vind ik een hele belangrijke uitspraak staan. Je wordt niet geoordeeld op basis van wat je eet, van wat er je mond ingaat. Maar je wordt geoordeeld op basis van wat je mond uitgaat. Goed, wat maakt Daniel nou zo bijzonder? En daar wil ik wat langer bij stilstaan. Daniel laat een viertal karaktertrekken zien. Een viertal houdingen. En de eerste is, je mag doorgaan, integriteit. Daniel weigerde te vergeten wie hij was in het licht van God. Hij vergat nooit wie hij was. Daniel, Statenvertaling heb ik bewust even gekozen. Daniel nu nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des koning, nog met de wijn zijns dranks. Voor Daniel betekende dit een verontreiniging. Voor Daniel betekende dit iets waarvan hij zich realiseerde, als ik daarin meega, dan laat ik datgene los wat God voor mij bestemd heeft. Hij zei als het ware tegen de koning, tegen Aspenas, je kunt mijn adres veranderen. Je kunt mijn kleren veranderen. Je kunt mijn naam veranderen. Maar je kunt mijn hart niet veranderen. Voel je hem? Je kunt alles veranderen in mijn omgeving. Maar ik ga me niet aanpassen aan deze dingen. Ik wil heel graag zoeken naar een alternatief. Ik wil niet meegaan in deze, en nou gebruik ik een hedendaagse term, in deze secularisatie. Mijn identiteit, mijn integriteit wil ik niet ter discussie zetten. Weet je, en dat is een keuze die u, jij en ik regelmatig moeten maken in de maatschappij waarin we functioneren. Ik komen de laatste jaren steeds vaker mensen naar me toe die hiermee worstelen, die zeggen in mijn bedrijf waar ik werk, en dan krijg ik een aantal dingen te horen, waarmee ze aangeven van als ik daarin meega, dan moet ik voor mijn gevoel een grens over. Een grens die ik niet over wil gaan, omdat ik hem niet kan verantwoorden ten aanzien van God. Nou, Daniel kon dit ook niet verantwoorden. Je kunt je laten veranderen door de wereld en je kunt je laten veranderen door het woord van God. En die keuze hebben wij elk moment als het ware, als wij in de maatschappij functioneren die onchristelijk is. Wil ik me laten veranderen door het woord van God en me daaraan conformeren? Of wil ik me conformeren aan bazen en collega's en vul maar in? Wat doe je als je, zoals vrij recent, iemand naar me toe kan en zegt ja. En nu heeft mijn baas gezegd dat we volgende keer op zondag ons bedrijfsuitje gaan doen. Ik noem maar iets. Klinkt redelijk onschuldig. Wat doe je dan? Ga je mee of zeg je, hou even, daarin ga ik niet mee. Want ik geloof dat ik zondag beter ergens anders kan zijn. Sommige mensen die zeggen wel eens van ja, God is zo ver weg. Nou, ik denk dat het één stapje terug begint. Wil jij je conformeren aan Gods principes, dan zal God dichterbij komen en je ook steeds meer toevertrouwen van zijn inzicht en zijn wijsheid. Ik geloof dat er een correlatie, een verband is tussen datgene wat God aan Daniel openbaarde en de trouw en de integriteit van Daniel zelf. God zag als het ware, hey, dat is iemand die ervoor kiest. En ik denk ook even aan waar we het net over hadden. Hè. Trouw, daar kies je voor, dat doe je. Wat dat betreft, prachtige inleiding. Ja, dat doe je. En Daniel koos om trouw te zijn aan God. Hij deed het. Hij verdiepte zich in het woord van God. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u moet veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Staat er in Romeinen. Oftewel dat verband tussen trouw zijn aan God, trouw zijn aan zijn principes en ontdekken wat Gods wil is voor je leven, dat zijn twee aspecten die absoluut met elkaar te maken hebben. Wat is nog meer een houding die door God gezegend werd? Nou, ik wil het heel praktisch maken vanmorgen. Discipline. Daniel beheerst zijn ego en houdt, ik heb dat maar genoemd, zijn lekkere trek in de hand. In hoeverre trek jij je iets aan van wat andere mensen denken? En ik ga het nu op onze tieners toepassen. In hoeverre laat jij je leiden als tiener door wat je tieners in de klas of op sport of waar je ze ook ontmoet, denken en vinden? Ik denk dat er weinig mensen zijn, misschien wel niemand, die kan zeggen dat hij volkomen ongevoelig is voor wat andere mensen denken en vinden. We zijn allemaal op een schaal van 1 tot 100 wel in enige mate gevoelig voor de mening van anderen. En we hebben liever dat ze ons een compliment geven, ons waarderen en et cetera, dan dat ze ons niet begrijpen of negatieve dingen over ons zeggen. Stel je voor, jij bent Daniel en die verleiding komt op je af. Jij bent uitgekozen. Jij mag voortaan in een, mag ik het in deze tijd zeggen, vijfsterrenrestaurant gaan dineren. Helemaal gratis. Je krijgt een gigantische kans om mee te gaan met de flow. En wat doe je dan? 15 jaar oud. Daniel was op dat moment werd niet meer gesupervised door zijn ouders. Je kunt je voorstellen, misschien als ouders van een 15-jarige, hoe het zou voelen als je je kind op dat moment kwijt bent en weet dat hij aan het hof van de koning zit. Het hof van de heidense koning. In een vreemd land. En de koning biedt macht. De koning biedt invloed. De koning biedt prestige. De koning biedt aanzien. Kun je dat weerstaan? Wat doe je dan? Daar aan het paleis. Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig van het onrecht. Maar stel jezelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Daniel kreeg de kans op de beste educatie die er op dat moment beschikbaar was in het Babylonische Rijk. Zou Daniel die verleiding aankunnen? Weet u, ik denk dat Satan best wel weet dat hij meer vliegen vangt met stroop dan met azijn. Kent u die soms jonge mensen die succes hebben op een of ander terrein? Soms op het terrein van studie en anders op het terrein van sport of weet ik wat. En je ziet dat ze de zegen, tussen aanhalingstekens, het succes kan ik misschien beter zeggen, eigenlijk niet kunnen dragen. Dat ze het eigenlijk niet aankunnen. Dat ze het eigenlijk niet kunnen handelen. Daniel toont discipline. Mijn God bepaalt mijn identiteit. Dat is wat hij zegt. Niet wat de koning zegt. Mijn God bepaalt mijn identiteit. Als ik iets kan doen, betekent dat nog niet dat ik het ook zal doen. Ik kan gebruik maken van wat de koning me aanbiedt op dat terrein, maar ik kies ervoor om dat niet te doen. Ik vind dat getuigen van een ontzettend grote discipline en trouw van een 15-jarige knul. Ik zou willen dat dat van alle volwassenen gezegd kon worden. Ik kan dingen wel doen, maar ik kies ervoor om het niet te doen. Waarom? Omdat ik dan over de grenzen heen ga van mijn trouw aan God en mijn loyaliteit aan God en mijn volk. Het derde wat ik zie, en dat is ook een karaktertrek waarbij David de test glansrijk doorstaat, dat is moed. Ik moest even denken aan de parallel met Abraham. Abraham moest ook een karaktertest ondergaan. En we kennen die karaktertest allemaal. Toen God aan Abraham zei van die enige zoon die ik je gegeven heb, wil je die aan mij teruggeven? Toen moest Abraham besluiten, eigenlijk op dezelfde manier als Daniel, weliswaar in andere omstandigheden, wat doe ik? En Abraham doorstond de test glansrijk. En toen zei God, nu weet ik het. Nou, moedig zijn. De volgende. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee om het recht af te buigen. En in 1 Korinthe 16 lezen we, wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Weet je, Daniel durfde alleen te staan. Alleen te staan. Je zou kunnen zeggen tegenwoordig, nou sommigen van jullie kennen die term nauwelijks meer, maar goed, in de vorige eeuw en nog niet eens daar lang voor was er nog zoiets als militaire dienstplicht. En dan kon je kiezen voor niet dienen, maar gewetensbezwaard zijn. En dan kon je elders als vrijwilliger gedurende wat langere tijd je dienstplicht vervullen. Maar dan niet als iemand met wapens, maar als iemand die diende. Nou, je zou kunnen zeggen op een bepaalde manier laat Daniel zien dat hij gewetensbezwaard is. Het zou hebben kunnen betekenen dat Aspenas en de koning dat als een belediging zouden opvatten. Wie ben jij wel niet dat je deze vraag durft te stellen? En wat ik denk, maar dat is een eigen invulling, dat staat niet in de Bijbel, dat zeg ik je direct bij. Er waren ongetwijfeld meer Joodse jongens dan deze vier. Want er waren er nogal wat uitgekozen die dat opleidingsprogramma, dat indoctrinatieprogramma moesten volgen. En wellicht hadden die andere Joodse jongens er geen moeite mee om te voldoen aan al die eisen van de Babylonische koning. Die zeiden misschien van nou, dit is een buitenkansje. Ik zie er geen probleem in. Daniel zei dus niet, ach, iedereen doet het, dus waarom ik niet? Kent u dat een beetje? Iedereen doet het, dus ik doe het ook. Ik denk dat het belangrijk is als jongeren, als tiener, maar zeker ook als volwassenen, dat wij continu nadenken, waarom doen we de dingen die we doen? Brengen ze ons dichter bij God of misschien verder bij God vandaan? En laten we ons dan niet leiden door de meerderheid in de wereld, maar misschien, en dat is ook belangrijk om te zeggen, misschien zelfs niet eens door de meerderheid in de kerk. Het kan zo zijn dat langzamerhand ook in Gods gemeente dingen af gaan glijden. En dan is het goed om ons dat te realiseren en te zeggen, waar staan wij voor? Wat zijn de principes van het woord waar ik voor wil staan? En die ik niet alleen wil verdedigen, maar waar ik me ook aan wil onderwerpen. De meerderheid, zegt een Engels spreekwoord, heeft het meestal niet bij het juiste eind. Niet de meerderheid besluit wat correct is, God besluit wat correct is. En God besluit wat niet correct is. Het is nooit de meerderheid. Nou, deze moed van Daniël wordt door God op een bijzondere manier gezegend. En eigenlijk wil ik gewoon maar eens even de vraag in eerste instantie aan mezelf, en misschien kun jij er ook wat mee stellen van, oké, zwijg ik wel eens terwijl ik eigenlijk moet spreken? Terwille van de meerderheid, terwille van de mening om me heen. Zwijg ik wel eens, omdat dat veiliger is, tussen aanhalingstekens? Of spreek ik wel eens met de meerderheid mee, omdat dat makkelijker is dan tegen de meerderheid ingaan? Daniël was geen brutale jongen. Daniël was niet een jongen die zei van, ze bekijken het maar. Nee, en dan ga ik naar het vierde punt. Klik maar door. Daniël is ook een nederig iemand. Want Daniël die vraagt toestemming. Vers 8 laat zien dat Daniël tactvol omgaat met de autoriteit die boven hem gesteld is. Hij laat respect zien voor deze heidense dienaar van de koning van Aspenas. Ik denk dat de meesten van ons in een situatie zullen zitten waarin hun teamleider op het werk, hun baas of hoe het ook mag heten, geen christen is. Misschien is even goed. Wie heeft er te maken met een baas die geen christen is, of een teamleider? Oké. Nou. Dat zijn er heel wat. En misschien dat deze persoon ook geen christelijke principes hanteert. Weet je, en God laat deze mensen in jouw leven toe. God laat deze mensen in jouw leven toe. Misschien maken ze je af en toe wel moeilijk. Misschien laten ze je af en toe in een situatie terechtkomen waarin je heel duidelijk keuzes moet maken. En God zegt, oké, ik ga kijken hoe jij dat aanpakt. Ik ga kijken hoe jij dat oplost. God laat deze mensen in je leven toe en het is belangrijk dat je niet tegen hen gaat rebelleren, dat je niet trots bent, dat je niet arrogant bent. Maar David, ja, die ontving respect van een heidense official, omdat hij op een vriendelijke manier een voorstel deed. Vers 12 spreekt daarover. Kan het misschien zo zijn dat, Daniël laat zelfs de ander een keuze maken. Hij eist niet, maar hij doet een vriendelijk voorstel en zegt, zou u daarin mee kunnen gaan? Zou u willen overwegen om me die kans te geven? Zie je dat moed en nederigheid hand in hand kunnen gaan? Moed en nederigheid zijn geen opponenten van elkaar. Je kunt en moedig zijn en toch een nederige houding hebben. En deze man, Aspenas, die was terecht bang dat zijn leven er wel eens van af kon hangen als hij buiten de voorschriften van de koning ging. Je zou kunnen zeggen, had een legitieme reden om terughoudend te zijn. Want in de Statenvertaling staat het net even iets krasser. Deze man zou het waarschijnlijk met zijn leven moeten bekopen als hij niet de orders van de koning uitvoerde. En dus Daniël en zijn vrienden dwong om ook aan dat voedselprogramma mee te doen. Maar Daniël kiest hiervoor, kunnen we misschien nadenken over een win-win situatie? Goed, vier punten. Waar we allemaal mee te maken hebben, denk ik. Waar we allemaal op een of andere manier mee geconfronteerd worden in ons dagelijks leven. En zeker als we in een maatschappij functioneren, waarin we dus rondom ons mensen hebben die de Heer Jezus niet kennen en ook geen respect hebben. Een paar praktische adviezen. En daarmee wil ik langzamerhand gaan afronden. Hoe gaan we om met autoriteiten die druk uitoefenen en geen christen zijn? Autoriteiten, en dan heb ik het niet over autoriteiten in de zin van politieke autoriteiten, maar dat kan ook op ons bedrijf zijn. Autoriteiten die dingen van ons vragen die we eigenlijk niet kunnen en willen, omdat we de Heer Jezus willen volgen. Nou, ik zou als eerste willen zeggen, ontwikkel een reputatie waarin je laat zien dat je verantwoordelijk wil zijn. En in Spreuken 22, vers 29 staat, zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning. Dat is belangrijk. Ik wil wel verantwoordelijk zijn voor datgene waarvoor ik kies en wat ik deel met die ander. En je ziet dat God zo'n houding zegent. Kijk even naar Jozef. Jozef toont precies dezelfde karaktertrekken als Daniël in deze situatie. Hij is loyaal aan zijn heidense Egyptische koning. En ook Jozef, zou je kunnen zeggen, heeft een soortgelijke, het woord is misschien een beetje apart, maar heeft een soortgelijke carrière als Daniël. Ook Jozef was een Joodse jongen in een heidense omgeving. Maar wordt door God langzamerhand bevorderd op de maatschappelijke ladder, omdat hij trouw is aan de God die zijn ouders hem hebben leren kennen. Esther, precies hetzelfde. Vrouw, ook van een heidense koning, wordt ze op een geweldige manier door God gebruikt. Want ze verloochent haar wortels niet. Ze verloochent haar God niet. Dat is misschien nog veel belangrijker. Paulus, als hij zijn verantwoording aflegt voor Agrippa, daarin zien we ook dat hij verantwoordelijk is en respect toont. Weet je, soms zit je lange tijd in de schaduw. Maar als je trouw bent aan Gods principes, dan komt er een tijd dat mensen zeggen, hé, dat is wel iemand die heel integer is. Dat is wel iemand op wie je kunt bouwen, die verantwoordelijkheid toont, die ervoor zorgt dat ik, ons bedrijf, wat dan ook, geen schade leidt, maar die het meebouwt. Eigenlijk denk ik wel eens, christenen zouden de beste reputatie moeten hebben in de maatschappij. Helaas is dat niet altijd zo. Tweede wat ik zou willen noemen als het gaat om omgaan met autoriteiten die druk uitoefenen, is ontwikkel een reputatie, of wees nederig en niet strijdlustig. Strijdlustig betekent continu de confrontatie opzoeken. Gedraag je niet aanmatigend in aanwezigheid van de koning, zegt Spreuken 25. Ga niet op de plaats van een voornaam persoon staan. Geen protestbord van Daniël. Ik wil dit eten niet. Geen onbeleefde houding van Daniël. Geen rebelse houding van Daniël. Hij zegt eigenlijk, kunnen we dit samen oplossen? Zou u mij een kans willen geven om het anders te doen? En dan mag u zelf beoordelen hoe we verder gaan. Daar zit heel veel wijsheid in. Op sommige terreinen denk ik wel eens, we dichten uiteraard spreuken en andere boeken, dat noemen we de wijsheidsliteratuur. Eigenlijk zou Daniël ook wel tot de wijsheidsliteratuur gerekend kunnen worden, voor mijn gevoel. Want hier zien we iemand die heel wijs en heel fijngevoelig omgaat met iemand uit een andere cultuur. Het derde wat ik zou willen noemen, als het gaat om autoriteiten die druk uitoefenen, is lieg niet en manipuleer niet. We gaan niet sluw te werk, we vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend, zegt 2 Korinthe 4. Dat is een heel belangrijk principe. We gaan niet op een slinkse manier proberen ons gelijk, mag ik zeggen, het Bijbelse gelijk te halen. Nee, we zijn eerlijk over onze motieven. En we zijn eerlijk over datgene wat er gebeurt. En we zijn eerlijk als het gaat om onze grenzen. En we zijn eerlijk als het gaat om onze overwegingen. En we vragen, kun je daar begrip voor opbrengen? Kun je erin meegaan dat... Het vijfde wat ik zou willen noemen, is: doe een beroep op hun doelen en hun interesses. Hé, dat gaat wel heel erg ver. Ja, dat doet Daniël ook. Want Daniël zegt eigenlijk tegen Aspenas: weet je, we hebben samen hetzelfde doel. En dat is dat wij als jonge Joodse mannen er zo goed mogelijk en zo gezond mogelijk uit moeten zien. Daarin verschillen wij niet van mening. Alleen de route daarnaartoe is verschillend. Voor u en voor de koning is het zo dat hij zegt: je moet mee eten met deze koninklijke spijzen. En je moet mee eten van de tafel van de koning en drinken van de tafel van de koning. Maar ik zou datzelfde doel graag op een andere manier willen bereiken. Mag dat ook? Hij manipuleert niet, hij trekt zich niet terug, hij weigert niet. Nee, hij gaat erin mee. En dan zitten we eigenlijk op een volgend punt. Ontwikkel een reputatie. Doe een beroep op hun doelen en hun interesses. Want daarmee kom je dicht bij die ander te staan. Het zal niet zo vaak gebeuren, maar laatst kwam iemand naar me toe die zei: mijn leidinggevende is een overtuigd moslim. En ik vind het ontzettend moeilijk om daarmee om te gaan. Ja. En ik kon met hem meevoelen. Want hij had ook nog een paar collega's die moslim waren. Oké, hoe pak je dit aan? We hebben samen nagedacht over hoe geef je daar vorm aan? Hoe kun jij op die plek blijven functioneren, gelovend en aanvaardend dat God jou die plek heeft gegeven, zonder conflicten te veroorzaken, proberen samen met die ander verder te gaan, te kijken wat je gemeenschappelijk hebt, maar ook duidelijk je grenzen aan te geven en te zeggen: weet je, kun jij mij respecteren in mijn overtuiging? Als laatste, kies de juiste plaats, de juiste tijd en de juiste woorden. Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd. Wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht. Waar of niet waar? Dat is een advies wat Salomo ons geeft in Spreuken 16. Altijd de privésituatie opzoeken. Nooit het conflict opzoeken. En zeker nooit het conflict opzoeken waar anderen bij zijn. Altijd in privé. Altijd zoeken naar het juiste moment om die ander te benaderen. Altijd zeggen van: Heer, geef mij wijsheid. Wat moet ik zeggen? Hoe moet ik het zeggen? Maar ook, wanneer moet ik het zeggen? Wanneer? Wat is het juiste moment? Hoe kan ik het zo beleefd mogelijk en zo vriendelijk mogelijk verwoorden? En ik zei het aan het begin al: je vangt meer vliegen met honing dan met azijn. Christenen worden niet geacht oppositie te voeren, maar christenen worden geacht wijs te zijn, hun grenzen te delen met de mensen en uiteindelijk te vragen: zou je die kunnen en willen respecteren? En als laatste zou ik willen zeggen: als ze het niet doen, is het antwoord: vertrouw op God als ze weigeren. Want het is helaas niet altijd zo als bij Daniël. Dat Aspenas zegt: weet je, ik kan wel meegaan in dit voorstel. Soms zal je te maken hebben met een situatie waarin jouw leidinggevende, jouw baas, jouw mentor of wat hij ook is, weigert mee te gaan in je voorstel. Weet je, en dan is het ook belangrijk om te geloven dat God alle dingen, ook die dingen, meelaat werken ten goede. En dat is wat we lezen in Romeinen 8. God laat alles meewerken ten goede. Hoe komt die 15-jarige tiener nou aan zoveel wijsheid? Hoe komt hij aan zoveel moed? Hoe komt hij aan zoveel genade? Hoe komt hij aan zoveel discipline? Nou, ik denk dat er maar één geheim is. En dat is dat deze jonge Daniël heel dicht bij de Heer leefde. En dat deze jonge Daniël... En ik heb een van de vragen die ik aan u meegeef is van: heeft u wel eens nagedacht over de opvoeding van Daniël? Er staat uiteraard niks over in de Bijbel. Maar misschien is het goed om daar eens met elkaar over na te denken. Hoe zou die opvoeding eruit gezien hebben? Dat deze jongen heel dicht bij de Heer is gaan leven. En een persoonlijke relatie met God had. En daarom uiteindelijk deze stappen durfde te nemen. En op een bijzondere manier door God gezegend werd. En als ze weigeren, En dan mag je in de laatste dia toe gaan. Realiseer je dan één ding? Of beter gezegd, kan ik beter zeggen, realiseer je dan vier dingen. Je hebt Jezus bij je, ook in die situatie. Je hebt de Heilige Geest in je. En je mag steunen op Vaders belofte. En je hebt de kerk om je heen. En ik denk dat het in de toekomst misschien veel belangrijker wordt nog dan nu. Van hoe gaan wij elkaar ook ondersteunen? We hebben Jezus, we hebben God, we hebben de Vader, we hebben de Heilige Geest. En hoe gaan wij elkaar steunen als we in moeilijke situaties terechtkomen? Op ons werk of in onze straat of op onze vereniging of waar dan ook. Omdat we vast willen houden aan Gods principes. Omdat we graag loyaal willen zijn aan wat Hij vraagt. En hoe kunnen we onze invloed gebruiken om anderen iets te laten zien van wat het betekent om Jezus te volgen? Ik zou eigenlijk willen vragen, met name aan de 6 jonge mensen die net gingen staan, maar ook aan ieder ander van andere leeftijden. Zijn jullie Daniels? Zijn jullie jonge mensen die zeggen van, weet je, ik wil dicht bij de Heer leven. Ik wil weinig gevoelig zijn voor wat anderen vinden, maar ik wil heel graag laten zien, merken en aantonen dat het waardevol is om de Heer Jezus te kennen. En dat het waardevol is om de Heer Jezus te volgen. En dat dat soms betekent dat ik niet popiopie ben. Maar dat dat wel betekent dat ik door mijn houding en door wat ik zeg en door wat ik doe respect afdwing. En ik denk dat God dat zoekt. Zeker in deze tijd. Mensen die respect afdwingen omdat ze, net zoals Daniël, op een juiste en gepaste manier omgingen met al die negatieve invloeden. Ze gingen niet voor de bijl, hij ging niet voor de bijl voor alle verleidingen. En hij zei misschien in tegenstelling tot al die andere Joodse jongens die ook in het programma zaten, nee, mag het ook op een andere manier? Ik stel voor dat we hier voor onszelf over nadenken. En dan zal ik afsluiten met een gebed. En daarna ga ik u vragen om een lied op te geven. Zullen we eerst een moment stil zijn?